Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Combi Motorsverzekeringen. Combi Motorsverzekeringen vergelijkt diverse motorverzekeringen voor jou en helpt je de beste keuze te maken. Alles kan online, maar we helpen je ook graag telefonisch. Je bespaart, maar dus niet op de service. Combi Motorsverzekeringen, al ruim 25 jaar de specialist in motorverzekeringen. Kijk op combimotors.nl.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
Aflevering 45 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En daar hebben we er een hoop van in Nederland. Hè? 1,4 miljoen mensen met rijbewijs A. En hoeveel rijden er echt motor?
Er rijden er 750.000 motor volgens mij. En ik vraag me altijd af, wat doen die mensen met zo'n papiertje? Mm-hmm. Dan wel. Als ze niet op de motor zitten. Waarom zit je dan niet op die motor?
Naar de motorpodcast luisteren.
Dat is goed. Dat is altijd goed nieuws. En er hebben mensen geluisterd naar de vorige aflevering, Peter. Er waren best wel wat reacties op die reis van Mitchell en Nadia. Het is een beetje of haat of liefde. Een aantal mensen zeiden, ja, hoe kun je nou als je een weekje rijbewijs hebt de wereld rond? Ze gaan onvoorbereid en eigenlijk is het een soort gesponsorde vakantie. Mm. En de andere kant van het kamp die zei, ja, geweldig. Deze mensen die leven hun droom. Die gaan de wereld een stukje beter maken, want ze gaan projecten daar doen. Dus het was een beetje best wel veel reacties opgekregen, de vorige aflevering.
Deze keer hebben we ook weer een bijzondere gast. Want onze gast is muziekmaker, muziekdraaier, muziekproducent, muziekbeoordeler, muziekdeskundige en muziekduider op televisie. Maar daar gaan we niet met hem over praten. Dat mag de rest van Hilversum doen. Hè? Bedoel,
het gaat over motorrijden hier.
Ja, het gaat hier over motorrijden. Onze gast is een hij en dat zegt hij ook van zijn motor, dat het een jongetje is, dat het een hij is. Je zou onze gast kunnen kennen van... Reset Your Brain, en dat is natuurlijk iets wat je bij uitstek op de motor doet. Tenminste, daar gaan we vanuit dat je dat ook op de motor doet. Voordat we hem verder introduceren, zijn er nog klachten binnengekomen over
de drank
en drugs.
We zitten nu echt aan het water en aan de thee, jongens. Dus geen paniek,
okay.
Geen alcohol.
Ook geen klachten over levensgevaarlijke gasten die op één wiel door de straat rijden. Nee, die wij een podium zouden bieden en dat ook verkeerd zou zijn?
Nee.
Oké, okay, nou dan gaan we gewoon naar onze gast.
Dat is heel
belangrijk. Moeten wij onze gast vragen naar de kleur van zijn motorschoenen? Want hij is natuurlijk toch ook de man van...
De rode schoentjes. Ben jij met schoentjes poetsen? De rode schoentjes. Ben jij met schoentjes poetsen?
De rode schoentjes. En heeft hij die dan dus ook aan op de motor?
Dat zou kunnen. Nee, ik heb twee verschillende.
Oké. Onze gast is de man van Reset Your Brain. Ik zei het net al van Solvation. Het is... Ronald Molendijk.
De Motorpodcast.
Dat met je knie aan de grond door een bocht is toch ook wel iets wat je moet afvinken, toch? Qua motorenbeleving, Italië is het voor mij dan. Een Ducati, als hij langzaam rijdt, rijdt het gewoon als een hork. Wat is dat voor een kudding? Ik wilde mooie wielen hebben en toen kwam ik erachter dat je dus ook nog... Ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog magnesium. En die mensen die dat ding maakten, die zeiden op een gegeven moment... Ronald, nu even niks meer vragen. Die voortgang, die progression vind ik ook te gek. Maar we hoorden van de week een mooie progression, but not perfection. Ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders nu met een reflecterende gele helm... en een reflecterend geel hesje omzitten. En als we doorgaan... gaat de EU ons straks vertellen wat we aan moeten hebben op een motor. Het speelveld voor lol wordt gewoon steeds kleiner. Het is dezelfde overheid die wel hoogovens aan laat gaan. Daar wringt dat bij mij heel sterk. Kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen dat als je zonder handschoenen op de straat stuitert, dat niet fijn is en je kan een paar maanden lang je billen niet afvegen.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Ronald Molendijk.
Welkom. Wat een introductie. Dankjewel.
Welkom in de Motorpodcast. Ja. Wij vragen natuurlijk aan iedere gast als die binnenkomt. Waar rij je op?
Ja, dat heb ik gehoord. Ik rij op dit moment op een Ducati Monster. En op een Yamaha RD3,5. Een ouderwetse tweetak. Dat zijn eigenlijk alle twee ouderwetse motoren, als ik eerlijk ben.
Die Ducati Monster. Van jou is ook de uitspraak... ik hou niet van motoren, maar wel van monsters.
Ja, dat klopt, ja.
Leg uit.
Nou, een motorfiets moet een soort levend ding zijn. Het moet als ik nog wel eens in een motorwinkel kom, dat heb je ook in auto's. Het wordt allemaal heel digitaal. Het is bijna niet meer te begrijpen wat er onder je gebeurt. Dus ja, ik hou wel van motoren dan, maar dat moet wel een beetje rommelen. Een beetje
ouderwets.
Nou, hoeft niet per se ouderwets te zijn. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nu steeds vaker dat die retro fietsen weer terugkomen. Oude Kawasaki Z900 zien er weer uit als ouderwetse 900's. Mm-hmm. Maar ja... injectie, ik weet niet. Uiteindelijk is volgens mij een carburateur nog steeds het zuinigste wat er bestaat als je het met motorrijden vergelijkt.
Ja, maar je moet wel pielen met allerlei schroefjes erop.
Nee, dan heb je ook weer mensen voor die dat voor je
kunnen. Oh, daar heb je mensen voor.
Nee, gewoon,
ben je zelf technisch of niet?
Ja.
Ja?
Ja.
Maar toch laat je dat customizen dan de anderen doen.
Ja, maar dat is op een ander level.
Dat is waar.
Ja, kijk, ik zou dolgraag leren lassen bijvoorbeeld. Gewoon echt, ik kan daar zo
daar
van genieten.
Daar hebben wij dan weer iemand voor.
Ja,
ja, we gaan jou in contact
maar
brengen.
Snap je wat ik bedoel? Gewoon iemand die zo'n mooie las kan neerleggen. Ja. Oh, ja. Daar word ik zo blij van.
Oh. Maar wij hebben ook iemand die jou dat uit kan leggen.
Kijk.
En dat gewoon ook voor kan doen en net zolang met je oefent dat je het zelf kan.
Ik vrees dat ik ga lassen.
Ja, ja. Nou dat...
Die bedoel je nou, Lucy?
Ja.
Ja, Lucy van Gratel. Ja,
die geeft lasles.
Ja, dat. Ja, precies.
Dus, ja. Nou zijn wij jouw motor op het spoor gekomen doordat wij ooit de gast waren bij Arthur Renkema en Job Leuzink.
Ja, motor Adonis, tovenaars.
In die schuur toen nog, echt in de barn.
Ja, ja, de barn. Toen waren het nog een beetje de barn brothers.
Ja.
En daar stond dus een project en ze deden er een beetje mysterieus over van ja, wij zijn van wie is dat ding dan? Ja, dat ziet er wel grappig uit en ja, er moet nog een hoop aan gebeuren. Ja. Nou ja, laten we het maar zeggen, hij is van Ronald Molendijk. Nou, dat moeten we hem aan zijn taas trekken. Want
toen was de tank er net af, geloof ik.
Ja, het was echt, nou, er moest een hele hoop gebeuren in ieder geval.
Mooie gasten.
Ja, ze maken een mooi spul.
Ja, absoluut.
Vakidioten ook weer, dat is wat ik bedoel. Van het kunnen snappen, die lijnen kunnen zien. Ja, mooie jongens. Ja.
Maar waarom dat customizen? Waarom? Hey, want je kan best ook gewoon een monster kopen van een tijdje terug met gewoon een carburateur.
Kijk nog, een heerlijke motor om gewoon mee te beginnen ook zelfs. Dan neem je een 600, zo'n oudje. Topmotor. Als je een keertje omvalt, ben je ook niet gelijk aan de beurt. Waarom? Ten eerste is het mijn motor. Ik heb een lange reis met motoren afgelegd om te komen bij een Ducati Monster. Ik was thuis. Een oude heb ik het nog over. Hè? Dus gewoon met carburateurs en 900. En ja, dan begin je met een ander schermpje en een ander spartbordje. Ik kom nog uit de tijd dat carbon heilig was.
Mm.
Weet je, waar gaat het over dat je carbon op een motorfiets plaatst? Of dat wat uit gaat maken? Maar dat ontspoorde. En toen dacht ik, ja, een keer andere wielen. En op een gegeven moment dacht ik van nee, ik ga het nu echt. Ik ga de motor bouwen zoals ik hem zou willen hebben. En dat begon met een hele simpele vraag. Als je voor de mensen die naar deze podcast luisteren, zoek een keer een plaatje op van een oude 900 motor, een Ducati.
Ja.
En dan kan je zien, dat daar staat dat mooie V-blok van Ducati, maar daar overheen loopt eigenlijk de tank. Dus je ziet de achterste cilinder eigenlijk niet. En toen stond ik daarvoor en toen ben ik eigenlijk naar de metaalbewerker gegaan en zeg, kan je mijn tank zo openzagen dat ik er doorheen kan kijken? Dat was denk ik de stomste vraag die ik ooit heb gesteld, want vervolgens ben ik jarenlang bezig geweest om naar deze motor te kunnen bouwen. Ja, want uiteindelijk was die tank niet. Dus moest een tank gebouwd worden. En ja, zo dende je dan door. Ik wilde ook altijd al heel graag een enkelzijdige achterbrug hebben. Nou, dat was dan ook weer mogelijk. Maar dan moest je weer dit. Ja, en toen was ik gewoon 5 jaar verder. En
maar hoe hou je dat vol, 5 jaar aan de motor?
Ja, dat geduld wat je dan moet hebben. Joh, je wilt toch rijden ook?
Dan heb ik nog wel eens wat gehuurd. Om die jeuk te krabbelen, dat klopt. Maar ik wilde, dat doe je ook maar één keer in je leven, toch? Gewoon één keer in je leven bouw je gewoon
de motor.
De motor, ja. Gaat ook nooit meer weg.
Dan zullen we even een foto delen op onze socials van jouw huidige Ducati. Maar die is wel heel erg naked op dit moment.
Ja, dat klopt. Ja, en dat blijft hij ook. Ja. Ja? Wat ik al zeg, als je een foto van de zijkant bekijkt, kun je zien
dat je
er doorheen kijkt.
Ja. Ja.
En dat vond ik op een of andere manier gewoon heel mooi. Kijk, de geschiedenis van een monster is natuurlijk dat er een paar van die techneuten van Ducati een 888 hebben gesloopt in een weekend. Een racemotor van Ducati. En die zeiden van ja, maar we willen een beetje rechtop zitten. En zo kwam zo'n ding. En dat was uiteindelijk de succesvolste Ducati ever. En ik stoorde me altijd aan dat ene detail. Ik kon het blok.
Heb je dat ook in de Ducati fabriek? Daar ben je ook geweest.
Ja,
heb je daar even aangekaart?
Ja.
Want,
ja, klinkt raar, maar echt ja. Ik ben een paar keer.
Wat zeiden ze? Mr. Molendijk.
No.
We gaan wat doen.
Ronaldo.
Precies, wat jij nu zegt was eigenlijk het antwoord. Kijk, daar zijn ze natuurlijk ook alleen maar aan het vooruitgaan.
Ja.
Luister goed, ik ben all in voor vooruitgang. Maar op een of andere manier moet het niet perfect worden. En dat is waar we steeds nu verder naartoe gaan. Ik bedoel, ik zit nu in een waanzinnige studio. En achter me is een hele vinylwand. En er staat een heel oud krijtletje. En ik word daar zo blij van. En dat is toch wel met een hoop spullen wat nu uit de winkel komt. Je hoort het ook van alle automonteurs, motormonteurs. Er is niet meer te sleutelen. Het is gewoon, je trekt er iets af. Je denkt, geen idee, het is kapot. En je stopt er iets nieuws in en dan doet hij het weer. En daar ben ik een beetje afgehaakt.
Ja.
Het gaat echt om het oude ambacht. De motortechniek.
Jullie hadden het net al even over van als je dus gaat rijden. Mm-hmm. Dan ja, ik rij heel bewust. Voor mij is een motor geen vervoersmiddel om van A naar B te gaan. Voor mij is het om van A naar A te gaan. Van ik ga een stukje rijden. Dat kan echt letterlijk een kwartiertje zijn. Maar het kan ook een dag zijn. En dan wil ik involved zijn.
Ja.
Zo'n monster die start rommelig. En dan doet hij het niet lekker. En dan ja. Begeef ik dan is hij wakker. En dan gaat hij niet lekker rijden. Of zo. Ja. Dat. Ja. Daar word ik blij van. Ja. Maar ik snap ook, als je elke dag een motor moet gebruiken voor je werk, dan wil je gewoon een soort BMW hebben. Die doet het en die gaat rijden.
Dan puur praktisch.
Tuurlijk.
Betrouwbaar.
Ja.
Maar op doordeweekse dagen verplaats je op vier wielen.
Ja.
Waarom niet dan met een BMW of iets anders? Gewoon lekker. Ja, je moet vaak hier in dit mediadorp zijn.
Zeker, ja.
En nou ja, je weet hoe het hier ongeveer is.
Ja,
hè?
Ja.
Je zou zeggen, ga lekker op twee wielen dan.
Eens, maar mijn leven is op een gegeven moment in een soort stroomversnelling gekomen. En mijn auto is eigenlijk mijn kantoor geworden. Dat ik stap in en werk dan ook echt. Ik bel zelden tot nooit als ik in mijn studio aan het werk ben. Dat weten de meeste mensen ook wel. Waarmee ik
kan ook bellen op de motor, hè? Met zo'n
ja, maar dat zeg ik net. Als ik ga rijden, dan ben ik involved.
Ja, ja.
Ik hoorde jou volgens mij in de vorige podcast zeggen dat je, twee podcastjes geleden, dat je een bevestigingsheptje voor je.
Ja, niet gelukt.
Nee, nou dat. Ja, dat is voor mij echt heiligschip.
Maar muziek. Ja?
Ja. Ja. Ja.
Nou, maar muziek aan, joh. Heerlijk op de motor.
Joh, nee, op.
Heerlijk.
De hel. Nee.
Maar op een doordeweekse dag. Ik bedoel, dat je naast die Ducati, dat je zegt van nou oké, ik heb ook gewoon een gebruikmotor voor doordeweekse dagen.
Nee.
Dan
voor doordeweekse dagen is mijn Ducati mijn gebruiksmotor.
Oké.
Dan stap ik er ook op.
Ja. Want ja. Je hebt dus de Duke en je hebt de Yamaha 3,5 staan.
De RD 3,5.
Ja.
De
ja.
Tweetakt.
Ja. Oh, wat is er zo fijn aan tweetakt? Behalve de geur.
Nou, ten eerste de geur. En ten tweede, ik vind het ook een soort. Het is bijna een soort mythisch verhaal geworden. Maar als je met echte techneuten praat, die van de motorracerij, maar ook van motor aan zich zijn, die zeggen nog steeds dat een tweetakt vandaag zou A, veel beter voor het milieu zijn, minder belastend.
Ja.
En het vermogen wat je natuurlijk uit een tweetakt kan halen in vergelijking met een hele zware viertakt.
Ja,
ja dat, nou, maar dat is het gewoon. Als ik op mijn Yamaha rijd, dan heb ik het gevoel dat ik op een fietsje zit. Maar er komt wel gewoon 73 pk uit of zoiets. Dat is fantastisch.
Zullen we dan ook even tweetakten?
Oh ja, de hele tijd. Ja, trap hem aan.
Denk de geur er even bij.
Dit is 50 cc, denk ik.
Dit is 70.
70 cc, ja, oké. Ja, net geen borrelklasse, maar wel. Oh man, ik word daar blij van.
De motorpodcast.
Een tweetakt weegt gewoon 110 kilo.
Ja, dat is waar.
En dat,
die van mij zit op 200
dat
of zo.
Dat blendt dus in alles door met het remmen. Ik heb wel meegegaan. Mijn motorverleden begon op racen op dijkjes.
Ja.
dat was het circuit. Ja, en dan had ik best heel vaak dat er van die jongens op hele dikke motoren kwamen. En dan met je RD'tje dacht je, dat hou ik nooit bij. Maar dan gingen we remmen. En dan gingen ze daar het licht aan gaan. En dan schakelde ik nog een keertje bij.
Ja, want wij hebben onderzoek gedaan. Onderzoeksredactie van de Motorpodcast is op weg geweest.
Is op pad gegaan. Ja. En uiteindelijk zijn wij op Zuid terechtgekomen. We zijn er uitgekomen op de Leierwaard in Rotterdam.
Dat klopt.
En daar waren nog een aantal mensen die zoiets hadden van dat Jong van Molendijk. Fijn dat hij vertrokken is.
Ja, zijn brommer.
Ja, want je reed daar rond stiekem op de brommer van je broer.
Dat klopt.
En dat was een Yamaha met een palmboompje op de tank.
Voor mij is dat een Yamaha FS1 geweest.
Ja,
ja, dat klopt wel.
Daarmee maakte jij de buurt onveilig. Reed daar onder andere rond. Ik moet even de situatie schetsen, Daan. Dat zijn grote flats, of hoge flats. De Leierwaard en hoe heette die andere?
Grindewaard.
Grindewaard, ja. Daartussendoor kroste Ronald heen en weer. En daarmee maakte hij de buurt onveilig. En nog altijd hebben ze daar zoiets van, fijn dat hij vertrokken is.
Ik zou kunnen ontkennen, maar ik zeg gewoon schuldig.
Hoe jong was je toen?
Ik denk dat ik al 12, 13, dat ik wel verkocht was.
Al, dus daar begint die motorliefde.
Ja, de echte motorliefde komt van mijn vader en mijn oom. Dan heb je het, denk ik jaren 60 zo ongeveer. Ik ben uit 65, denk 60 in die periode. BSA. Grote verhalen waarmee ik opgroeide. oude, van, je kent nog van die hele kleine zwart-wit vergeelde fotootjes dat mijn vader en mijn moeder dan ergens in Schotland op vakantie waren met twee, met zo'n dikke leren jas aan. Ja, daar ben ik gewoon linksaf gegaan.
Ja.
Ja, dat ja,
en is het mensen, dan het avontuur of is het de vrijheid? Of...
Punt, vrijheid. Vrijheid. Ja, ik heb in een ver verleden een keer een heel lang gesprek gehad met wat mensen van de KNMV.
Ja.
En dat ging over hoe kunnen we motorrijden mooier maken. En uiteindelijk zei ik van, maar wat willen jullie dan precies? Want er is maar één woord wat motorrijden vangt, dat is gewoon vrijheid. Maar dat vonden zij toch wel zo'n vaak gebruikte... Maar ja, dat is gewoon wat het is.
Maar vrijheid in dit toch wel drukke land. Ja. Hoe vrij ben je dan toch ook nog net op de motor?
Nou, ik zou bijna zeggen, iedereen die normaal in een auto zit, ga gewoon een keer een stukje op een motor rijden. Dat kan natuurlijk niet zomaar, dat begrijp ik. Maar het gevoel. Ik ben een keer met mijn een gehuurde motor overigens, een BMW, naar Portugal gereden. Naar de Grand Prix van Estoril, Formule 1. En ik weet wat ik toen zo mooi vond is, je ruikt eerder waar je heen rijdt dan dat je het ziet. Dus op een gegeven moment rij je dan door Spanje heen en dan denk je, oh, olijven. En dan kilometers verderop zie je dan de olijven ineens of wijn of wat dan ook. Ja, dat is denk ik...
Ja, die hadden we nog niet zo gehoord. Hè?
Ik weet wel, toen ik net mijn rijbewijs had, dan ga je
dat
rijden.
Dat het verhaal wel, maar dat je ruikt...
Ja, nou, je ruikt een bloemkool of je ruikt opeens dat je denkt,
en ineens ben je ook, je bent daar zo bewust van. Ja. Dat is natuurlijk de kwetsbaarheid die je natuurlijk ook hebt. Mm-hmm. Maar het is ook...
Ja, ben je daarmee bezig?
Ik ben er ook wel eens van afgegaan, ja. Ik heb mijn broer is geruime tijd geleden overleden. Niet aan een motorongeluk overigens. Maar die heb ik wel eens thuis zien komen in een bed met een motorongeluk. Dus ik ben er altijd wel van bewust. Ik heb zelf ook wel eens in een sloot gereden omdat we foto's wilden maken. Dus ja, ik weet wel hoe het voelt om ernaast te stuiteren. Ja.
Ja. Wat was je eerste motor dan? Je echte eerste aanschaf, legaal?
De eerste, een legaal.
Ja, bijna legaal.
Bijna legaal.
Je mag hier alles zeggen.
Ja. Nou, kijk, ik heb natuurlijk daarvoor nog een geschiedenis met zundappen. Die horen, geloof ik, toen de tijd 40 te rijden of zo. En dat op een gegeven moment was het wel zover dat ik niet meer met de brommer naar buiten kon komen. Want dan stond er al een politieagent aan het einde van de straat. Dus toen moest ik een paar weken met de bus. Maar de eerste legale motor was eigenlijk een grote Zundapp, een Yamaha RD. En daar had je er toen nog twee van. Je had ze met een IPVS. Dus dan zat zo'n soort systeem op dat die wat geciviliseerder werd. Ja. En meer vermogen. En die had er eentje zonder. Ik had eerst die zonder. Maar dat was echt een aan- en uitknop. Daar had je wel eens dat je denkt van... Dat mijn hele dunne bandjes, dat dacht van na een jaartje dacht ik wel van ik weet niet of dat dit het helemaal is. Ja, dat was de eerste.
Wel mooi dat die motorpas je er al zo vroeg in zit en ook door Pama of door je oom ingegaan.
Ja, en mijn vader en oom. Ja. En die kwamen nog uit de tijd dat je als motorrijder, dan moest je gewoon kunnen sleutelen. Dan moest je nog je knalpijp, zoals dat heette, ontroeten. En dan, anders deed je het gewoon niet. Ja,
met twee takt, zeker. Dan moet je echt...
Dat was gewoon wat het is.
Ja, maar jij rijdt maar heel weinig op deze Kreidler, hè, Peter?
Ik rijd af en toe eens even een rondje. Echt zonnefeestdagen.
Er staat hier zo'n fijne Kreidler achter mij. Ja. En we hebben net afgesproken dat als hij even niet oplet, dan
is die van jou. Nou, we zijn wel benieuwd wat je gaat doen met 100.000 euro voor je motorpassie. Want dat kan ik echt niet inschatten.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
Zeg maar, je Ducati, daar heb je ook een extra klein zadeltje op laten zetten.
Ja.
Hoe is het nou met het meisje dan? Die kan dus nooit mee.
Correct.
Ja.
Ja.
Maar die laat je dan ook liever thuis?
Die laat ik sowieso thuis, ja. Ja, wat ik al aangeef, als ik ga motorrijden, is het... It's me.
Ja.
It's me time, zou ik bijna zeggen.
Je hebt geen vaste motormaten of zo waar je lekker
zeker
mee gaat?
Zeker wel. Dat ook wel jongens waar we af en toe mee rijden. Maar ik, met veel plezier pak ik hem ook om gewoon echt even... Soms is het maar een half uurtje dat je even... Maar wat ik aangeef, ik in ieder geval ben niet in staat om een beetje motor te rijden.
Nee.
Het is al in of niet. Ik ben ook natuurlijk naar de TT van Assen geweest. Ik heb ook circuitervaring enzovoort. En dan... Ja, dat doe je dan echt of zo. Dan kan je 's avonds niet meer de kroeg in. Ik in ieder geval niet. Ik ben echt gesloopt na zo'n dag.
Ja, maar ik kan niet een half uurtje op de motor zitten. Dat moet echt meteen uren worden. Kwartiertje, half uurtje. Ik moet meteen meters maken.
Dat is wel mijn quick fix eventjes. Dat ik denk, lekker even.
En is dat dan na een... beschrijf zo'n dag is. Je zit de hele dag in de studio. Ben je bezig met muziek?
Ja.
Daar zouden we het dan weer niet over hebben. Maar goed, als je op een gegeven moment... Dat gaat er waarschijnlijk net als hier ook met... computerschermen op een gegeven moment hebben echt gewoon vierkante ogen.
Ja, ik moet ook zeggen dat in mijn studio heb ik ook gewoon nog de heel veel analoge apparatuur. En ik merk dat ik steeds vaker mijn weerzin van de schermpjes wint steeds vaker ook terrein in de studio. Kijk, wij zijn in een periode terechtgekomen. Ik wil er niet heel over doordraven. Maar wij kunnen bijna alles in een studio met computerschermen. Alle deurbellen zijn tegenwoordig bijna digitaal. Motorfiets had ik net over, auto's ook. En op een of andere manier mis ik daar een soort connectie in. We hebben, om het even in motortermen te houden. Je hebt dat tegenwoordig gehad, noem dat fly-by-wire. Dus dat je niet meer echt een gaskabel hebt zitten.
Nee, dat is elektronisch.
Ja, en ja. Fantastisch allemaal. Maar de reden waarom dat we daar gekomen zijn is toch ook heel vaak vanwege uitlaatemissies en de overheid die het allemaal graag wil. En als je dan gewoon weer eens op een motor stapt met gewoon een gaskabel, denk je, nou, ik weet niet, maar dit was toch zo gek nog niet.
Het gevoel in je pols.
Juist.
De echte.
Ja.
Ja. Want ja. Je liep hier ook studio binnen. De echte ouderwetse puck-up was meteen het eerste waar jij naartoe liep.
Ja, maar en gek genoeg is in die hele vervelende periode van corona is de vinylverkoop is geëxplodeerd. Ik ken natuurlijk een paar winkels met platenverkopers. Die kunnen het vaak ook niet meer aanslepen. En ook de fabrikanten van draaitafels kunnen het gewoon niet aan. En dat heeft dit keer niet te maken zoals in de auto- en motorindustrie, dat er geen chips zijn. Uh-huh. Maar gewoon omdat de vraag is zo groot. Omdat steeds meer mensen, die zijn natuurlijk in die coronaperiode een beetje op de rem gegaan. En denken dan toch van, leuk dat Spotify. Maar als ik mijn Spotify aan, er komen per dag 30.000 liedjes op Spotify erbij. Dan heb je een beetje een idee waar je tegen.
Ik vind er maar eens wat moois tussen.
Maar op een of andere manier krijg ik toch constant dezelfde 100 liedjes voor me mee. Ja, ja. Zo briljant vind ik dat allemaal niet.
Maar ben jij dan ook niet iemand die voor de lol is dealers afgaat? Of de motorbeurs opgaat?
Zeker, als
je, ja, maar hoe loop je daar dan? Want dat is allemaal nieuw spul.
Ja, maar ik ben er niet wars van. Ik ben denk misschien wel een van de grootste MotoGP-fans die ooit aan tafel is geweest. Ja. Volgens mij zijn jullie beiden niet heel erg de shock.
Nee, nou, kijk uit, Corné is hier ook geweest. Hè? Ja, nou, die zit er ook diep in, hoor.
Oh, die wint ook wat dat betreft. Ja, absoluut. Ja, ja, die geeft ook commentaar op het circuit.
Ja, ja, daarom.
Dus ik vind die voortgang, die progression vind ik ook te gek. Maar ik hoorde van de week een mooie progression, but not perfection. En dat merk ik gewoon steeds vaak. Kijk, de laatste Ducati Monster die uit de fabriek is gekomen, heeft geen buizenframe meer. I'm out. Ik haak het gewoon af.
Dat zie ik zelfs.
En ik snap dat een frame misschien voordelen dan heeft. Maar dan ben je op zoek naar perfectie. En dat is niet per se altijd het beste.
Ik hoor je net ook zeggen van, het komt toch een beetje door de overheid. Zeker. Minder emissie. Het moet, wat hebben we het nu? Euro 5. Hè? Ja,
uitlaten mag je niet meer horen. Het wordt allemaal. En dat ergens, als je aan een dijk woont, begrijp ik dat ook wel. Maar die dijk lag er vaak eerder dan dat die woonwijken tegenaan is gebouwd. En het speelveld voor lol wordt gewoon steeds kleiner. En het is dezelfde overheid die wel hoogovens aan laat gaan. Daar wringt dat bij mij heel sterk. Ik denk van jongens, ik vind het allemaal prima, maar mijn motor maakt gewoon geluid. Klaar.
Benauwt je dat wel eens? Dat
ja,
is allemaal zo.
Ja. Ik bedoel, vandaag, ik woon in de omgeving Haarlem. Daar is een weg en daar wordt vaak 60, 70 kilometer gereden. Dus gewoon een asfaltweg, is prima, niks mis mee. Daar staat bijna twee keer per week zo'n blauw busje. Daar gebeurt nooit iets. Nooit.
En het is een lekker weggetje.
Maar dat is zo'n fijne weg.
Om te ritten. Maar ook om te rijden.
Terwijl als we rechtsaf gaan, daar gebeurt best wel vaak wat. Daar staan ze nooit. Ja, dat gevoel dat.
Je hebt dus echt dat ze dan zich met een Jantje van Leiden eraf maken. Een lekker plekje om te staan, om te flitsen.
Nou, en volgens mij is dat het gevoel wat nu. Kijk, met een podcast weet je natuurlijk nooit wanneer iemand luistert. Maar het is natuurlijk ook niet voor niks dat er in een week tijd een oproep wordt gedaan van, zullen we die coronapas afschaffen? Dat bijna 1 miljoen keer binnen een paar dagen wordt getekend. Dat gevoel wordt natuurlijk wel steeds groter. Er staan mensen in Nederland die het niet makkelijk hebben als je in de Tweede Kamer zit, of welke vorm dan ook van leidinggevend land, lijkt me heel ingewikkeld. Ik ga het niet doen. Maar het moment dat soort mensen hou je bek in hun mond nemen, haak ik gewoon af. Dan heb je voor mij afgedaan, moet je niet meer tegen mij zeggen wat ik wel en wat ik niet mag.
De Motorpodcast.
Mensen vinden vrijheid ook heel belangrijk. Hè? Juist in een land als Nederland. Ja. Of het nou op de motor is, of wel of niet een weggetje op mogen, of betuttelend worden. Zo is Nederland
gewoon, niet. Ja, kijk, je zegt het duidelijk, want we zijn gewoon in een heel klein landje. Waar we moeten met z'n allen op de Veluwe lopen. Maar je zou ook een keer kunnen zeggen van, en we hebben altijd de derde zaterdag van de maand, dan mogen de motocrossjongens op de Veluwe. Waarom niet?
Ja. Maar ik voel een petitie aankomen.
Een motorbeleid moet er echt komen.
Nou, gewoon een lolbeleid.
Een lolbeleid, ja, dat vind ik ook wel een goeie.
Kartbanen, buiten kartbanen zijn gewoon bijna weg aan het varen.
Is dat zo?
Ja, bedoel, je hebt er wel nog een paar. Maar ja, daar rukken woonwijken naartoe op. Dus,
ja, maar bijvoorbeeld bij Lelystad, hè, daar ligt al jaren een startbaan. Ja. Daar zitten drie circuitjes omheen. Ja. De politie traint er en toch gedoe. Ik denk, dit ligt midden in de polder.
Ja.
Als je een plek vindt waar je lawaai kunt maken, waar je volgens mij niemand, sorry voor de mensen die er echt naast wonen, maar bijna niemand een overlast.
Ja, dat bedoel ik dus.
Laat dat gaan.
Het wordt steeds smaller en we begrijpen waarom, maar het moet niet worden.
Nee. Zie ik jou ooit elektrisch rijden?
Nee.
Oké, okay, dan is dat duidelijk.
Dan kunnen we die vast afstrepen.
Ja.
De Motorpodcast.
Het is tijd voor de 6 versnellingen.
Het idee van de 6 versnellingen is snel doorschakelen, snel antwoorden, geen goed of geen fout. Muziek of motor?
Motor.
Motor.
Stoppen met muziek, hè?
Ja, stoppen met muziek.
Ja, de motor. Dat was toch...
Nee, we komen er zo op terug.
Ja, precies.
Een motor moet je altijd customizen.
Ja.
Oké. Okay. Altijd Ducati of toch iets anders?
Altijd Ducati.
Nooit meer op de motor of nooit meer op tv?
Nooit meer op tv.
Motorpassie zit hem in de snelheid.
Ja.
En dan komt hij. Lawaai maken en je aanhoren komen. Of toch iets stiller is ook oké.
Okay. Lawaai maken en je aanhoren komen.
Ja.
Ja. En dat is natuurlijk ook, om daar gelijk wat bijvangst bij te melden, dat is natuurlijk ook vanuit mezelf. He, want als we iedereen horen aankomen, worden we er ook niet blij van. Maar ik ga er ook wel min of meer vanuit dat er heel veel mensen zijn die daarop antwoorden lekker stil aankomen. Dus dan mag ik een klein beetje herrie maken.
Ja. Maar je zegt ook, hou rekening met mensen bij dijkwerkjes. Doe even normaal. En,
ja, dat snap, ja. Ik ook. Maar het kan niet alleen maar die kant op gaan. Ik zie bijvoorbeeld steeds meer motorrijders nu met een reflecterende gele helm en een reflecterend geel hesje omzitten op een reflecterende motor. Als iedereen dat doet, dan zien we die motoren ook niet meer. Dan wordt het gewoon letterlijk een gele vlek. En als we doorgaan, gaat de EU ons straks vertellen wat we aan moeten hebben op een motor. En, sorry, maar ik zit altijd met motorkleding aan. Maar als iemand
daar zit reflectie in.
Maar als iemand per se de behoefte voelt om op zijn korte broek op een motor te zitten, ik ga niet zeggen dat niet mag.
Nee.
Ja, dat moet, ja.
Nee, discussie heb je ook wel eens. Hè, van hoe moet je op de motor? Moet dat altijd helemaal beschermd? Nou, je moet een helm op en handschoenen aan en een jas volgens mij. Maar een broek is niet verplicht.
Nee, nou, ja.
Nee.
Dus als je dat niet wilt, mij
jas,
niet bellen.
Een jas ook niet, hoor. Je mag, als jij gewoon in een hoodie op dat ding wil gaan zitten, dan zegt niemand van, hé, je moet een echte jas aan.
Ja.
En handschoenen zijn ook niet verplicht in Nederland.
Is het alleen de helm?
Alleen de helm is verplicht.
Kan je wel uit zeer betrouwbare bron vertellen dat als je zonder handschoenen op de straat stuit, dat niet fijn is en je kan een paar maanden lang je billen niet afvegen. Dus misschien is dat doorslaggevend bij de keuze
om
toch
aan te trekken.
Met handschoenen te gaan rijden.
Ja. En je zei nooit meer muziek maken of nooit meer op de motor. En dat was dus, je koos voor de motor.
Ja, uiteraard. Ja, kijk, bedoel,
maar muziek is je vak.
Dat is je basis.
Ik, maar ik maak het ook al heel lang en heel veel. Dus als ik dan kijk van hoeveel jaren ik nog goed zou kunnen motorrijden, dan denk ik, ja, dan haak ik af bij muziek. En dan ga ik ook naar Italië toe om daar te wonen. En dan...
Oh, dat ga ik niet. Oh, okay. Daar gaat 100.000 euro naar naartoe, denk ik, straks.
Om met de motor daar naartoe te gaan?
Nee, zeker niet. Nee. Nee.
Heb je als inspiratie op de motor gehad voor een plaat?
Ja, ik denk dat sterker nog dat de meeste inspiratie gebeurt daar waar je niet aan het werken bent. Ik ken heel veel grote schrijvers. Muziek heb ik dan uiteraard over. Die bijna allemaal zeggen, ja, toen zat ik op de fiets of ik liep in de supermarkt. En toen ineens kwam dat zinnetje binnen. Je had het net over Reset Your Brain. Dat kwam bij mij binnen op de fiets. Gewoon, ik weet niet, dan ben denk ik de meest niet gelovige persoon op aarde. Ik geloof in niks. Maar op dat moment denk ik wel van, dan gaat toch schijnbaar een soort kanaaltje open dat binnenvalt. En dat hoor ik van heel veel mensen. Kijk, muziek schrijven is gewoon werken. Dat is heel hard werken. Vaak zit je gewoon in een ruimte. En dan moet je een liedje maken, er moet tekst op, of iemand komt met tekst, daar heeft iemand arbeid verzet. Maar je hoort ook heel vaak dat het begin van dat liedje was toch, ja, toen maakte mijn vriendinnetje het uit, ik voelde me kloot, ik had net even te veel gezopen, ik ging naar huis, moest overgeven, en toen ineens had ik die ene zin van waar het liedje om draait.
Snel opschrijven of snel even opnemen, want dan ligt het vast, want een minuut later ben je het kwijt.
Ja, de meeste mensen die ik ken die heel creatief zijn, hebben ook allemaal een boekje naast hun bed liggen, omdat het dan vlak voor het slapen gaan, of als je wakker wordt, dan denk je, oh ja, dat zinnetje, dat is hem eventjes. Ja.
De Motorpodcast.
Je zei ook, je moet altijd customizen.
Ja.
Haal mij dan eens over dat ik mijn motor moet customizen.
Dat is niet heel moeilijk. Ben je wel eens bij TT van Assen geweest? Hele grote parkeerplaats.
Ja, ja.
Daar zet iedereen zijn motor neer. Daar zit de crux.
Ja.
Dan loop je daar en dan zie je best heel veel donkergrijze motoren met een En dan denk ik, ja dan
een koffertje.
Ja. En dan denk ik, dat is de kans om je motor in ieder geval een klein...
Een uniek tintje te geven.
Ja. Hoeft ook niet. Kijk, ik ben gewoon uit de bocht gegaan. Klaar.
Maar hij is echt wel heel strak geworden.
Dank je wel.
Complimenten.
Ja, dat is het, wat ik al zeg, 5 jaar werk in. Maar gewoon een klein beetje customizen. Ik bedoel, ik heb met veel motoren, denk ik, goh, snap ik. Maar als je dan bijvoorbeeld de velg alleen al even zou wegbrengen naar een spuiter om er een ander kleurtje op te gooien. En misschien een biesje op je tank, dan is het zo'n ander ding.
Ja. Ja. Nou, dat zei Jim ook, Dutch Wesp. Die is er ook heel druk mee met een...
Ander kleurtje, ander
Diavolo, ja. En Zedouze ook, die ook, ja, dit customizen, dat customizen.
Ik heb dat ding van mij, die zou een beetje laten customizen.
De Harley.
Maar het is wel kaching, hè?
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje met Harley, hè?
Ja, het...
Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een Harley kopen met een Harley jas en Harley lazen en een Harley helm erbij.
Ja, dan gaat het Harley hard.
En als je Harley rijdt of Harley fan bent, moet je vooral de vorige aflevering even terugluisteren. Het gaat alleen maar over Harley.
Met Harley is volgens mij... Goed, ik ben geen Harley rijder. Ik wil ook zeker niemand in de haren strijken, want dat doe ik al vaak genoeg. Maar het is een beetje met als er trouwerij voor staat, of baby, of Harley, dan word je volgens mij extra geslacht.
Okay. Dus als je een trouwerij, Harley of baby?
Ja, kijk, als je een taart gaat kopen, dan is vaak die taart €15. En als je dan zegt,
dat je
gaat trouwtaart, dan is het €40. Want ja, omdat je dat toch dan gaat doen.
En met rouwboeket is dat ook zo?
Oh, daar heb ik niet al te veel ervaring.
Maar het wordt nooit een Harley, want je zei Ducati. Blijft altijd Ducati.
Weet ik. Ik ben daar... ik heb een lange geschiedenis met Yamaha.
Ja.
Mijn Yamaha IZF 750, waar ik ook circuits mee onveilig maakte... moest een beurt hebben bij Aad van Kekem in Ridderkerk, zat ik toen. En die zei, shit, ik dacht dat je volgende week kwam. We hebben het nog, zeg maar, in de periode voor de iPhones. Dus toen had je alles nog opgeschreven, of niet. En toen zei hij, nu sta je toch hier. En zeg ik ga niet naar huis lopen. Hij zegt, ik heb daar een Ducati 900 SS staan. Ik reed toen de tijd overigens in Alfa Romeo'tjes. Hij zegt, neem die maar mee. Zeg maar, wel, dat is wel echt anders rijden. Ja, en een Ducati uit die periode... Als hij langzaam rijdt, rijdt het gewoon als een hork. Dat stoten, dat rommelt. Als je stuuruitslag is niks, die zit gelijk kloem. Dus ik dacht, wat is dit voor een... Ik zal niet altijd heel hard en vloek worden gebruiken, maar...
Doe alles.
Wat is dat voor een kudding, dacht ik echt. Wat is dit? Hoezo moet ik hierop naar huis? Maar bij Ridderkerk heb je ook, vlak bij de Brienobrug ben je. Er zitten wat klaverblaadjes. Ik dacht, ik ben er nou toch. Dus ik ging op een gegeven moment,
toen werd hij warm.
Ik ben denk ik na een half uur teruggereden. En ik heb gezegd, ik wil deze en die Yamaha blijven staan. En ik heb nooit meer op een ander merk gereden dan een Ducati. De bottom power, makkelijk een bocht uit. Ik reed dus altijd op hoogtoerige machines.
Mm-hmm.
En ineens dacht ik van, oh wauw. Gewoon je gas open doen en dat gevoel. Wat denk ik een Harley rijder.
Ik wou zeggen, jullie kunnen elkaar een hand geven, denk ik.
Ja, dat
voelen. Onderin.
Ja, dat, ik dacht, wauw, dit is... Heel anders. De snelheidsbekeuringen werden er niet minder van, maar het
genieten des te meer.
Ja, ja.
Zijn dat dan wel de twee merken? Want volgens mij hebben jullie dat allebei. En misschien Royal Enfield rijders hebben dat
KTM
misschien ook.
KTM bijvoorbeeld, die tegenwoordig ook wel opkomt. Je had toen de tijd ook wel een paar oude... je had Suzuki, die kwam ineens met een staande twin. Dus er waren wel meer merken die dat hadden. Alleen, ik ben nog eens een paar keer bij Ducati fabriek geweest. Daar sta je voor die fabriek. En dan denk je, als meneer Honda hier voor de deur staat, denk je, is dit de parkeergarage voor de fietsen? Of is dit de echte fabriek?
Ja,
dat vind ik wel leuk. Zo'n brullend muisje die tegen die grote jongens uit Japan staat te schreeuwen. Ja, daar word ik heel blij.
Maar hoe kom je erbij om daar naartoe te... Ik hou ook heel erg van het merk waar ik op rij. Ja, vind ik heel fijn. Maar ik ben nog nooit in de fabriek geweest.
Dat is toch mooi?
Ja.
Dat snap ik wel.
Maar de fabriek is toch gewoon een lopende band waar ze de dingen in elkaar klonken zo ongeveer.
Maar er is ook een hele mooie, niet al te grote, maar er zit een museum aan vast. Het Ducati Museum. Je bent daar dan en dan loop je daar naar binnen. Ik bedoel,
ik zou daar ook gaan kijken hoor. Ik rij helemaal geen Ducati, maar het lijkt me wel interessant.
Het is super interessant. Ja. Ook als je die heritage... Kijk, ik snap het ook als iemand gewoon zegt, Honda is het voor mij. Ik bedoel, zeker met de oude motoren van Honda, die ook toen in de, toen heet het nog geen MotoGP, reden. Ja, dan denk ik, wauw, als ik zo'n ding zie, vind ik het ook fantastisch. Met 6 cilinders en... Maar voor mij is het Ducati.
De Motorpodcast.
Je bent een beetje zoon geweest, hè, bij die Ducati-fabriek.
Okay. Ja, ja.
Moet die nou uiteindelijk ook op de motor? Push je dat een beetje zoals jouw oom en jouw
Niemand
vader...
heeft mij op de motor gepusht, maar ik denk...
het wel aangestoken.
Zeker, ja. En mijn zoon, de oudste zoon, ik heb 2 kinderen. De een is 3 en de ander is 10. En mijn oudste zoon heet Max Monza Molendijk.
Ah.
Ja, wat moet ik het uitleggen?
Nee, hoeft niet. Nee.
Ja. Ik snap ook wel dat als papa heel vaak naar voetballen kijkt, dat zonen verplicht worden om mee te kijken. Want ja, de tv staat aan. En bij mij, zolang als ik MotoGP of de 500cc daarvoor kon kijken, heb ik daarna gekeken. Dus ja, die kreeg dat mee. Dat papa stond te schreeuwen tegen de televisie omdat er iets gebeurde met Casey Stoner of weet ik veel wie. Dus ja, zo is hij ingerold. En hij is bij Valentino Rossi uitgekomen. Dus we zijn ook in het dorp van Valentino geweest. En dat krijgt hij allemaal mee. Tuurlijk. Niet bewust, maar...
Heb je dan toch niet stiekem iets van... nou, ik heb zelf nooit echt een GP gereden. Zo'n lief zou dat dan eigenlijk maar moeten gaan doen.
Nee, hij mag... Hij moest van ons thuis één ding. Dat is heel snel zijn zwemdiploma's halen. En daarnaast mocht hij altijd een andere sport. Dat was bij hem heel lang judo. Vervolgens is het voetballer geworden. Toen heeft hij één keer op het doel gestaan. En nu is hij begeisterd keeper. Maar zodra we zeggen we gaan karten of wat dan ook, dan...
Het zit er wel in, de snelheid.
Ja.
Toch verbaas ik me. Soms zie je wel eens die hele jonge jongens die op die junior motoren zitten. Echt niet normaal, joh.
Ja, weet je wat het verschil is? We hadden het net even over Italië. Wij waren daar op vakantie met het gezin toen. Een gewoon kartbaantje. En daar rijden dan gewoon de MotoGP-jongens op zo'n... In Nederland hebben dat volgens mij helemaal niet. Maar je hebt minibikes of pocketbikes. Dat kennen de meeste mensen wel. Van die, die je echt oppakt.
Ja.
En je hebt de gewone motoren. Maar er zit een soort klasse tussen. En dat is in Italië groot. Ja, en daar zie je gewoon letterlijk... Bagnaia rijdt daar gewoon op zaterdagochtend... als hij vrij is op zijn motor of een kartbaantje.
Ja.
Wauw.
Ja.
Dat verschil... En ik snap, als je dus in Italië jongetje bent... dan haak je daarop aan.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Aflevering 45 van de Motorpodcast. We praten met DJ en Ducati-rijder Ronald Molendijk. 5 jaar onderweg om een Ducati te customizen.
944cc is die inmiddels. Dus ja. Hij is ook getuned. En er is het frame is nog Ducati. En voor de rest is alles wat opgeplakt is ook Ducati. Behalve tank, voorkant en zitje. Die zijn echt gemaakt. Maar het zijn allemaal andere Ducati spulletjes bij elkaar.
Ja, ja. Wat kost het?
Ja, ik dacht al, die vraag komt nu.
Ik kijk even rond in deze studio. Ik denk dat we een heel eind komen met het interieur van deze studio. Ja.
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 Er zitten vooral heel veel manuren in van de heren Moto Adonis. Ja. En daarvoor ook, want hij is bij een andere customizer ook nog geweest.
Het blok moet ergens vandaan komen. Ja. Zoals ik het wilde. Het frame, want hij wilde dat ik een enkelzijdig achterbrug in. Ik ben dan ook zo'n... Er moet ook Olins op. Of Olins heet het geloof ik.
Goede schokbrekers.
Nieuwe voorvork erin. Ik wilde mooie wielen hebben. En toen kwam ik erachter dat je dus ook nog... Ja, je hebt aluminium, maar je had ook nog magnesium. En zo ben ik gewoon elke keer een beetje uit de bocht gevlogen. Ja. En die mensen die dat ding maakten, die zei op een gegeven moment... Ronald, nu even niks meer vragen. Want dan zag ik nog een andere schok. En denk ik, wauw, die is ook heel mooi.
Doe er maar 4 op. Achter.
Oh, man.
Maar genoeg, hij is goed verzekerd.
Ja, zeker. Ja.
Is die nu echt helemaal naar je zin?
Ja.
Ja?
Ja.
Er zit niks, geen draadje, geen dingetje, geen...
Nee, want dit is geen commercial voor de Moto Adonis gasten. Want iedereen moet vooral vrouw of man zoeken bij de customizer waar je je happy bij voelt. Ja. Bij deze gast had ik gelijk de klik.
Ja, maar ze zijn ook gewoon goed. Hè?
Bedoel, een van de eisen, verzoeken die ik had, ik wil geen draadjes zien. We zitten soms in een leuke studio nu en dan herkennen we elkaar een beetje. Dan willen we ook geen draden zien. En mensen gaan ook heel vaak hun studio weer uit elkaar halen, omdat het nog beter in elkaar kan. Hè? Dat hoort een beetje bij ons, onze afwijking. En bij een monster zie je alles hangen qua draadjes. Nou, daar reageerden ze gelijk op. Dat snap ik.
De clean look.
Ja.
Ja, ook daarin
geen
goed
sleutel
geslaagd.
Meer op. Je start er met je telefoon. Dat soort onzin vind ik.
Oh, ja. Maar dat vind je dus wel tof.
Nou, het systeem wat daarin zit...
Kijk, niet echt ouderwets.
Nee. Nou, kijk, de grap. Dus ik zal het uitleggen. Een normale Ducati heeft een soort... een zekeringboxje.
Ja?
Wat niet heel erg zeker is. Of dat hij het ook doet op die dag. En er is nu een systeem... wat voor vele custombouwers gebruikt wordt. Waarbij je dat... kan vervangen helemaal. En zij zeiden, ja, eigenlijk is dit de enige kans om het goed te doen. En ik heb heel lang gelobbyd om er dan toch een sleutel in te krijgen. Maar dat kan dus gewoon echt niet.
Hmm.
Dus ik heb wel nog zo dat er ergens een soort knopje zit dat ik het ook analoog nog kan starten. Dus je had me niet helemaal.
Als je nou meer wil weten over de jongens van de Moto Adonis, dan moet je even aflevering 16 beluisteren. Want we zijn daar in de Barn geweest, toen ze nog Barn Brothers heten.
Ja, maar ja,
echt tof om daar.
Mooie ander pand.
Ja, daar moeten we ons eens een keertje langs, Peter.
Dat gaan we binnenkort doen dan.
De Motorpodcast.
En je meisje, wat vindt hij ervan? Van al het motorgebeuren?
Kijk, het voordeel.
Behalve, ze rijdt niet mee, hè?
Nee, het voordeel. Weet je wat? Ik ga het anders uitleggen. Ik geef eenmalig een tip over relaties.
Okay. Oeh, let op jongens.
Ja,
mensen.
Meiden, ja. Vooral. Wees een keer eerlijk als je denkt dat je de man of vrouw hebt getroffen waar je misschien mee verder zou willen gaan. En vertel dan gewoon alles waarvan je denkt van, ik weet niet, dat knijpt misschien een beetje. Leg het gewoon op tafel.
Direct, ik ben motorrijder.
Zeg ook gewoon van, ik wil gewoon alleen motorrijden. En als je het echt heel graag zou willen, dan moet je je eigen rijbewijs halen. Maar ik knap er niet van op als er iemand achterop zit. Dus als je nou een keer met je nieuwe vlam, man of vrouw, uit gaat eten. En je bent zeg maar een paar maandjes onderweg.
Ja.
Zeg dan gewoon, weet je wat, vanavond vertellen we alles tegen elkaar. Waarvan je misschien achteraf gewoon denkt, oh, ik weet het niet.
En wat was de reactie van jouw meisje dan?
We zijn nog steeds bij elkaar.
Oh, oké. Ja, dat zegt genoeg. Ja.
En ook als jij weer customize aanvallen krijgt. Heeft ze dan niet zoiets van, nee. Oh Ronald, dit gaan we even niet doen, hè?
Nee, sterker nog.
Ze stimuleert het.
Wij kregen foto's binnen van de voortgang. En toen zei ik van, ik zou misschien in de winter wel gewoon in de woonkamer willen neerzetten. Dat is prima.
Oh, ja, dat hoor je niet vaak.
Nee, ja. dat is ja. Nou, hier staat toevallig
een krijter. Ja, achter me, er staat een hele mooie krijter. En waarom niet? Het zijn toch kunstwerkjes?
Ja, nou, zeker als die gecustomized, dan is het ook nog een persoonlijk kunstwerk. Ja. Ja.
Je zei, ik ben er ook een keer van afgevallen. Doe vooral handschoenen aan. Ik heb soms zelf het idee dat handschoenen nog belangrijker is dan een helm. Omdat je inderdaad met de handjes...
Ja, je gaat over het asfalt heen en mijn broer... heeft toen een motorongeluk gehad. Er reed een brommetje door het rode stoplicht. Dus die reed hij daadwerkelijk doormidden bijna. Ze leefden alle drie nog. Maar hij had achterop zijn toenmalige vriendin. Die werd over hem gelanceerd. Oeh. Die had dus eigenlijk niks. Behalve dat ze dus gewoon 4 maanden lang met haar handen ingezwachteld zat.
Dan kun je ook echt niks.
Dan kan je gewoon niks meer.
Nee. Altijd handschoenen. Maar wat is jou overkomen? Je bent een sloot geland.
Wij waren met een grote groep vrienden. En wij kwamen er op een gegeven moment achter dat met je knie aan de grond door een bocht. Is toch ook wel iets wat je moet afvinken. Toch?
Ja, absoluut. Ja.
Nou, dus wij hadden toen ook allemaal wel motorkleding aan. We gingen best vaak ook naar Assen. En op een gegeven moment dachten we van, daar moeten we foto's van hebben.
Dus en jij ging het wel even voordoen.
Wij hadden ergens een bocht gevonden die daar perfect geschikt voor was. Ik zal niet zeggen waar het precies is. Ik nam inderdaad foto's. We waren met 4 of 3 jongens. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, nu wil ik ook dat er van mij foto's worden gemaakt. En dan moet je wel even je achterband opwarmen natuurlijk.
Ja.
En dat had ik niet gedaan. Dus ik kwam weliswaar met mijn knie aan de grond. Mooi naast de motor hangend. Niet zoals Marc Marquez overigens. Door de bocht heen. En op dat moment ging mijn achterwiel. Dacht van, hey, ik ga gewoon nog even door. Ouderwets geval van overstuur. En ik landde toen gewoon zo met mijn hoofd naar beneden in de sloot.
Goed afgelopen.
Ik zit er nog. Ja, dus ja. Ik weet nog wel dat ik toen mijn vader en moeder toen moest bellen. Met de zin, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, ik bel. Ja. Het slechte nieuws is...
Liggende plomp.
Ja.
Ben je op het circuit te vinden ook dan? Want als je dit soort dingen leuk vindt, dan...
Ja. Ik heb ook mijn motorrace licentie toen gehaald. Ja. Ja.
Maar daar doe je nu niet zoveel meer mee dan?
Nee, maar grappig dat je dat zo zegt. Want de afgelopen maanden begint dat steeds meer te kriebelen. En dat ik dan toch wel weer daar naartoe wil.
En wat kriebelt er dan? De snelheid of de techniek?
De techniek. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik heb heel lang ook met autoraces meegedaan. Dat is leuk, maar het is ook heel lomp. En zeker, daar stond geen pot met goud bij de finish. Dus, en dan nog kwam je gebotst en gebutst van zo'n baan. Mm-hmm. Of je denkt, waarom doen jullie dit of zo? Maar met motorrijden is dan toch dat iedereen begrijpt wel een beetje van... Ja, als ik hem hier tussen prop, dan gaan we misschien beide met een helikopter van het terrein af. Dus die track days... Ik zou het bijna iedereen aanraden die zijn rijbewijs heeft gehaald. Ga gewoon nog even een paar maanden op een circuit een beetje rondrijden. Want daar leer je het pas echt.
En is MotoGP dan ook niet veel spannender en interessanter dan de Formule 1?
Absoluut. Ja, en dan eigenlijk de Moto3 en de Moto2 zijn nog spannender.
Maar er gebeurt nog meer. Er wordt meer risico genomen.
Nou ja, risico ja. Daar zijn ze ook een beetje raar, die jongens. Mm-hmm. Heb ik ook de jeugd. Maar ook omdat dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat is bijna een soort standaardklasse geworden in de Moto2. Ze rijden allemaal met dezelfde blokken rond. En bijna ook allemaal dezelfde frames inmiddels. En kijk, en bij de MotoGP, het geweld van die dingen. Jezus. Ja. De snelheid waarmee het...
Ja, ik mag er ook graag naar kijken, hoor.
Niet normaal. Heb je het wel eens echt gezien?
Nee.
Ah, dat...
Ja, dat ja. Race is in ons... Dat, we hadden het er net over. Race, dat is... Ik mag graag op het circuit komen. Circuittraining hier of daar. Maar echt, de kennis van het racen zit gewoon niet... ik vind het leuk om een keer GP te kijken.
Ja.
Maar om het dan echt... Ik kan het ook makkelijk een keer missen.
Ja, het is vooral...
Het ziet er zo mooi uit.
De heftigheid waarmee het langskomt is... Je moet, als ik er dan weer naartoe ga, dan moet ik altijd even een beetje herkalibreren. Dat je denkt van, oh ja, zo hard ging het dus.
Ja.
En zo hard rijdt het dus gewoon uit een bocht weg. Ja. Mijn God.
Het is meer impressive dan in een Formule 1 auto.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Want als je de kooi omheen en dan moet je maar net de mazzel hebben van de bocht dat je kunt inhalen. Ik en hier gebeurt veel meer.
Elke Formule 1 coureur zal zeggen, luister eens, ik kan best wel wat, maar wat zij doen...
Had je dat dan toch niet veel liever willen zijn dan music producer?
Nee. Ik ben wel blij dat ik gevonden heb in mijn leven wat ik echt heel graag doe. Ik ben, toen ik van school afging zonder diploma's, toen mocht ik via een vriend van mij ben ik tandtechnieker geworden. Dus het kronen maken voor tandartsen voor patiënten. En ik was toen eigenlijk al weken bloedongelukkig. Kwam per ongeluk in een platenwinkel terecht en dacht, dit is het. En ik heb niet zo gek lang geleden nog een onderzoek gelezen dat 2/3 van de mensen die werkzaam zijn schijnen eigenlijk het gevoel te hebben dat ze verkeerd zitten. Maar ja, ze hebben een huis gekocht, een hypotheek, noem maar op. Dus dan blijf je daar. Maar het systeem wat we hebben natuurlijk, dat je kinderen van 11 jaar gaat vragen wat ze willen worden, dat moeten ze naar die school, dat is natuurlijk gewoon compleet gestoord.
Ja.
Dus ik ben een volstrekt gelukkig mens dat ik dit heb mogen en mag doen. Gebeurt maar weinig dat mensen op een plekje komen.
Ja, jongens, doe wat je wil doen.
De Motorpodcast.
Toch nog even over je Ducati. 5 jaar bezig geweest om dat ding te krijgen zoals je hem nu hebt. Hij is nu perfect. Ben je dan nooit bang dat hij beschadigt? Die eerste crash.
Nee, toevallig... onze oudste zoon vroeg van de week van... pap, mag mama dan ook altijd in jouw auto rijden? Ik zei, natuurlijk. Maar als ze dan een ongeluk krijgt, zeg, dan hoop ik dat ze eerst kan bellen om te zeggen dat zij oké is. Het is uiteindelijk natuurlijk wel gewoon een gebruiksvoorwerp.
Het is je auto.
Ja, maar
de motor. Ducati.
Ja, maar de auto... Het is voor mij wel een soort van... Kijk, het is een gebruiksvoorwerp om lol mee te hebben. Als mijn meisje morgen zegt, ik ga motorrijbewijs halen, dan moet ze eerst even op wat lichts gaan rijden. Op een gegeven moment, als ze een beetje circuit heeft gedaan, dan mag ze mijn Duke gewoon pakken. Graag zelfs. Ja.
En als per ongeluk haar fiets tegen jouw Ducati aanvalt...
Dat is een ander probleem.
Waar het vragen naar het eerste krasje zit het er al op. Maar...
Ja, dat is een ander probleem.
Wat gebeurt er dan in Huizenmolendijk?
Is het dan nog een goed gesprek?
Toch nog wel een gesprek.
Ja, zeker. Ja.
Maar zou je je motor ook uitlenen aan een motormaat van je?
Of
ben je dan te zuinig?
Nee, ja, dat zou ik ook wel doen.
Dat zou ik wel doen. Ja.
En bijvoorbeeld zoiets als in de verhuur, hè? Motoshare. Met motoshare?
Nee. Alhoewel ik dat wel interessant vind dat steeds vaker gebeurt. Het delen van goederen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens een beetje contact met Michael van der Mark, een superbike-coureur, tegenwoordig BMW. En dan denk ik wel eens van, ja, stel je ervoor dat hij zegt, joh, dik ding, mag ik een rondje? Ja, ga je gang.
Ja, maar dan heb je het ook.
Ja, maar goed, die zoekt ook wel de grens op, toch?
Ja, maar de kans dat hij met jouw motor onderuit gaat, is denk ik niet heel.
Ja.
En niet? Als dat gebeurt, dan kan je in ieder geval zeggen...
Ja, goed verhaal.
Ja, hij heeft met een zaag gereden.
Hij heeft hem onderuit gereden.
Ja. De Motorpodcast.
Als jij een land zou moeten uitkiezen waar je heel graag met de Ducati... Ja?
Italië. Natuurlijk. Ja.
Had ik kunnen weten.
Maar niet eens een keer richting het Noordlicht, door Zweden, Zweden-Noorwegen, die kant op.
Vakantie, 3 jaar geleden geweest, fantastisch. Maar qua motorenbeleving, Italië is het voor mij dan. Het gewoon ook alleen al de wegen, het weer uiteraard. Maar ook gewoon de gekheid van die mensen met betrekking tot motoren. Ik ben met mijn oudste zoon, met Max, zijn we naar de laatste race van Rossi in Italië geweest. Want er was een andere race uitgevallen. Dus toen hebben ze een extra race ingelast. En daar zaten we met z'n tweetjes op de tribune. Vol met Italianen. En man, die beleving, dat gevoel wat zij hebben met al die motorrijders. die natuurlijk vaak uit Italië komen, is fantastisch gewoon. Dat is, ik zou niet, ja, ik hoor ook wel verhalen, bijvoorbeeld uit Maleisië en dat soort landen schijnt ook de motorracebeleving super groot te zijn.
Oh.
Maar voor mij, Italië, I mean.
Ducati, ja. Ja. Als je in Nederland een gebied moet aanwijzen, waar kom je echt lekker door het resetten van je brain?
Wel dijkjes.
Ja,
dat vind ik ook fijn, omdat dat is vaak niet zo heel druk. Ik heb dan ook nog misschien wel het voordeel dat ik dat ook op dinsdagochtend kan doen. Dus ik hoef dat niet per se op zondagmiddag te doen. Dat vind ik wel fijn. Limburg, heel prettig om te rijden. Niet op die snelwegen, gewoon even eraf. En dan...
Heuvellandroute.
Ja, heerlijk.
Nou, je zegt al, ik ga op dinsdagochtend even op de dijk. En je houdt van, je moet jou aanhoren komen.
Ja, ik race niet, ik rij stevig.
Maar wat vind je dan van dat die mensen toch wel een beetje bij zo'n dijk...
Het is een beetje geven en laten leven, geven en nemen. Die al dat soort spreekwoorden of gezegdes komen niet ergens zomaar vandaan. Ik snap ook als je daar op zondag woont en van 7 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds woon je aan een circuit, daar word je ook gek van. Dat begrijp ik ook. Alleen het lijkt wel, dat is een beetje met de coronadiscussie van de afgelopen 2 jaar. Men praat steeds meer met hoofdletters en uitroeptekens. En ik geloof niet dat daar de oplossing ligt. Natuurlijk kan je zo'n dijk gewoon dicht doen. En dat gebeurt steeds vaker. Je zou ook gewoon kunnen zeggen van... ja, 3 dagen in de maand niet. En 1 dag in de maand wel. Ik bedoel, ik denk dat er dan ook een soort zelfregulerend vermogen zou kunnen ontstaan. Waardoor motorrijders, podcasten, magazines... ik lees alle magazines in Nederland. Zouden kunnen zeggen, jongens, zullen we daar misschien met z'n allen een klein beetje normaler in worden? En dan heb je altijd de uitzonderingen. I know.
Of ga gewoon even van het gas af. Of doe even rustig. Of,
dat, ja.
Of wat je ook ziet hè, met de postbank. Die gaat gewoon in drukke periodes voor al het gemotoriseerd verkeer dicht. Ja. Dus geen auto's, geen motoren.
Ja. Maar uiteindelijk leven we toch in een land waar je met welk motorvoertuig dan ook wegenbelasting betaalt.
Ja.
En je tankt. Dus ik vind het nogal wat dat ze gewoon een weg dicht doen voor jou.
Helemaal met je eens.
Hè, ik bedoel, het geld is dus welkom. Maar om ervan te genieten is dat een heel ander verhaal. Dat is met Assen natuurlijk hetzelfde verhaal. In Assen moeten ze gewoon geluidslimietdagen introduceren. Omdat er dan woonwijken zijn geïntroduceerd die daar bewust gaan wonen. Ik bedoel, als je in Assen bij een circuit gaat wonen, dan weet je dat daar motorraces
daar
zijn.
Daar komt geluid vandaan,
ja. En dan krijgen ze toch zoveel aandacht dat wordt gedaan. Ja, dat trek ik heel slecht. Nee. Heel slecht.
Nou zit jij in het geluid. Was een dB-metertje even bij de uitlaat gehouden?
Dan hoor je hem stevig, ja.
Ja, maar was ook overigens gemeten?
Nee, nog nooit. Nee. Maar het zijn geen open pijpen. Dus ze hebben wel degelijk een
dempertje.
Ja, er zit wel een dempje, maar geen dB-killer. Ja. Nee, dat kan ook overigens niet meer. Denk ik maar nu.
Allemaal te krap geworden.
Ja.
En op de motor even naar Italië. Zit dat er nog een keer in? Dat je echt gewoon met de Ducati...
Ja, zeker. Ja, heb ik ook wel gedaan, wat ik al aangaf.
Maar met deze?
Deze. Kijk, dit, of dat die mooi is, laat ik graag aan ieder voor zich over. Ik vind dit mooi, maar het is wel om te rijden.
Ja, dus het is ook gewoon een kilometervreter en daarnaast ook een poetsbrommer? Wordt
ja, die... want absoluut, daar ben ik wel van. Ik vind wel, dat vind ik ook wat van jullie hadden laatst ook een vrouwelijke rapper... Maar er zit een B voor.
Ja.
Dat is een rapper.
Ja.
En dat vind ik ook interessant. Dat je je eigen motor toch gewoon weer een frisse bek kan geven. Door er gewoon wat folie op te laten plakken. Dus ja, ik ben wel een poetsen. Ja, dat wel.
Ja. Nou, was deze rapper?
Ja, mooi hè. We hebben daar geen goed...
Ja, credits naar Peter hoor, voor de grap.
Rapper. Zij kan heel goed, ze kan nog steeds heel goed op 1 wiel rijden. Ja, hoe zijn jouw skills?
In principe zou dat met deze Duke appeltje eitje moeten zijn. Heel veel vermogen van onderaan. En ik kan het ook wel. Maar ik moet ook eerlijk zeggen. Ik vind dat neerkomen dan ook altijd een beetje pijnlijk. Ik denk, ja, daar is die voor ik niet voor
gemaakt. Nee, dat zei zij ook al.
Maar die dame heeft er ook een speciaal brommetje voor gekocht. Hè? Die had een,
een speciaal...
voor mij had ze een KTM of zoiets gekocht.
Ja. En ze heeft een tracer volgens mij.
Maar een maatje van mij rijdt op een Ducati... ook een monster, maar dan zo'n watergekoeld apparaat. Die kan niet normaal wegrijden bij een stoplicht. Dus daar kan ik altijd wel van genieten.
Even een wieletje.
Ja.
Nou, voordat we naar de 100.000 euro vraag gaan. Heb je dan ook nog zoiets van... nou, dan ga ik toch nog een keer op de Ducati even terug naar de Leierwaard. Om daar eens even flink
de oude buren...
Zo van, daar ben ik weer, mensen. Ze waren, ja, ik vrees ze waren dat blij dat, dat je weg bent daar. Dat vrees, jong van Molendijk.
Ja, ik vrees dat de meeste mensen die daar woonden inmiddels niet meer onder ons zijn. Ik rijd nog steeds gewoon wel, ook in mijn oude buurt. Omdat daar heb ik ook gewoon vrienden wonen waar we motor mee rijden. Dus zeker, ja hoor.
Even tussen die flats door, even goed laten horen.
Het galmt ook lekker daar.
Daar ben ik weer.
Ja, precies.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ik kom dan toch wel bij Ducati, maar ik wil hem iets breder trekken. Ik heb een waanzinnige sweet spot, een zwakte punt.
Ja?
Zeg je dat nou goed?
Een afwijking.
Guilty pleasure.
Voor motoren die als special zijn gebouwd van een grote fabriek. En Ducati had een paar jaar geleden zo'n GP-motorfiets, waar die uitlaat uit dat kontje kwamen. Mm-hmm. Maar Honda heeft ook wel van die dingen dat ze zo'n homologatie special bouwen. Ja, dan zou ik zoiets kopen. Zo'n Yamaha OW1 volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat. Dat soort dingen. Daar kan ik heel makkelijk 100.000 euro uitgeven. Mits ik dat zou hebben trouwens.
En kost die dat ook? Wat kost zo'n...
Een paar van die apparaten, ja zeker.
Oh, okay.
Dat zou ik ook wel aan een paar Ducatis kunnen uitgeven. Maar dan... Ik zou denk ik ook een Honda 2-tak, zo'n NS 400R neerzetten. Een Kawasaki KR1. Een Suzuki RGV, een Aprilia 250.
Okay.
Zou dat ook allemaal.
En een garage erbij.
Ja.
De Motorpodcast.
Wie zou jij graag in de volgende aflevering van de Motorpodcast willen horen?
Michael van der Mark.
Ja, okay.
Of Zonta van de Goorberg, die nu naar de MotoGP, naar de Moto2 gaat. Ik ga dan toch een beetje naar het circuit gebeuren.
Ja.
Omdat daar mogen we ook best wel wat trots op zijn als Nederlander zijnde.
Okay. Ja, zeker met Michael.
Ja.
Moeten we regelen dan.
Michael van der Mark gaan we uitnodigen voor een van de volgende afleveringen. Ronald, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Voor het delen van al deze motorpassie.
Ja, nou, een heerlijke plek om te zijn. Ja.
We komen graag nog eens bij je terug voor een nieuw avontuur. Want ik heb zo het idee dat het bij die monster niet blijft.
Nee.
Er komt een vervolgaflevering met Ronald Molendijk, jongens. Wil je ons wat laten weten? Dat kan via een DM'tje op social, via Instagram en Facebook. Vind je ons onder De Motorpodcast. Gewoon mailen mag ook naar info@demotorpodcast.nl.
En vergeet je vooral niet gratis te abonneren op De Motorpodcast. Want dan krijg je de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En de volgende keer praten we met Hugo Pinksterboer, de man van de mag. De motorrijdersactiegroep.
De motorrijders zijn toch eigenlijk wel allemaal een beetje volgetatoeëerde... De Harley-rijders met de lelijke karakters en zo. Daar bestaan zulke rare ideeën over. Motorrijders beschouwen lawaai als grondrecht. Beschreven door een eminence Griezer van de Volkskrant. Kijk wat hier aan de hand is, kijk wat daar aan de hand is. Je neemt de weg bewuster waar. En op het moment dat je de weg bewuster waarneemt, word je een betere motorrijder. Het aantal dreigingen van wegafsluitingen, dat neemt toe. Op het moment dat we willen blijven rijden en je zegt van oké, jongens, maak nou gewoon niet zoveel herrie, dan kunnen we met z'n allen overal blijven rijden. Het alternatief is, maak wel veel herrie, kunnen we straks nergens meer rijden. Corona heeft ons lelijk in de kaart gespeeld, kan ik zeggen. Ik ben net terug van een rit, 2 weken of zo, met mijn dochter achterop. 3.500-4.000 kilometer door Frankrijk. En het allerbelangrijkste wat mensen kunnen doen om ons te helpen, afgezien van het fijn als je lid wordt. Hou gewoon rekening met je omgeving en maak geen herrie.
Dat dus de volgende keer in de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Dus abonneer je, dan krijg je automatisch die aflevering in je favoriete podcast app.
En als je vriend wordt van de Motorpodcast, dan krijg je toegang tot extra gesprekken met onze gasten. En ja, vriend word je via de website van de Motorpodcast, motorpodcast.nl. Tot de volgende keer.
De Motorpodcast. Gratis. In je favoriete podcast app.
Deze aflevering van de Motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door Combi Motors Verzekeringen. Combi Motors Verzekeringen vergelijkt diverse motorverzekeringen voor jou en helpt je de beste keuze te maken. Alles kan online, maar we helpen je ook graag telefonisch. Je bespaart, maar dus niet op de service. Combi Motors Verzekeringen, al ruim 25 jaar de specialist in motorverzekeringen. Kijk op combimotors.nl.